Gemeente, in deze dienst zullen de broeders Corené van Maassen respectievelijk bevestigd en herbevestigd worden in het ambt van zowel ouderling als ook diaken. Na deze dienst zult u gelegenheid krijgen om de bevestigde ambtsdragers door middel van een handdruk God zegen toe te wensen. Om daarna met elkaar om een kopje koffie te drinken in de voorkerk en tevens elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen. De enveloppen voor de oudejaarscollecte liggen voor een ieder klaar in de voorkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn in de eerste instantie bestemd voor de instandhouding van de erediensten en de tweede is de extra collecte bestemd voor het onderhoud van ons oude kerkgebouw. En dan is er nog een collecte bij de uitgang die bestemd is voor de kerkvoogdij. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen, gemeente, uit Psalm 72 en daarvan het eerste vers, Psalm 72, vers 1. Gemeente, in het belang van een goed verstaan van wat de ambten inhouden, lezen we nu hetgeen onze vaderen daarover hebben samengevat vanuit de Heilige Schrift. En daarna zingen we uit de morgenzang het derde en het vierde vers. We zullen na de prediking de werkelijke bevestiging laten plaatsvinden, maar nu dan allereerst de inleiding daarop in de leer van de kerk. Daarna zingen we de morgenzang, vers 3 en vers 4. Geliefde christenen, gij die dan weet hoe wij nu tot onderscheidene reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkozen zijn, om te vernemen of iemand wat had, waarom zij in een ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waaraan wij thans in de naam des Heren tot een bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord van God, een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangend de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van de regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer, en de anderen niet. De eersten waren de dienaars van het woord en de herders, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen, die niet in het woord arbeiden en nochtans mede de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden, en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, gesproken hebbend van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling op diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggend, die een voorstander is dat hij zelfs doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats noemt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaren de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst van het tabernakel aan de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijven nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die makkelijker kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen samen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk, en vertonend de hele gemeente waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het aan de gemeente. Terwijl ik geenszins verstaan kon worden van allen en een ieder lidmaat der gemeente in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degenen die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente, die hun bevolen is, naastig toe te zien of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onbekeerlijken volgens de christelijke discipline te handelen, en de boetvaardigen weer in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen, en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is een ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer wordt voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen, waar de apostel vermaant naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn, Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen, van de oorsprong en de instelling der diakenen kunnen we lezen in de Handelingen der Apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en door welke aan ieder werd uitgedeeld nadat elk van nodig had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieksen in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden. Opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk. Gelijk blijkt uit Romeinen 12, waar het apostel sprekend van deze dienst zegt, dat degenen die uitdelen het doen zullen in eenvoudigheid. En elders, sprekend van de behulpsels, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in een nood. Uit welke plaats een genoeg te zien is, welk het ambt der diakenen namelijk ten eerste, dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die aan de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van een ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen onderscheidingsgave en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het van nood is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Waartoe het zeer goed is dat ze niet alleen met uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Amen. zoeken in gebed. Heere des levens, God des levens, ach wanneer, zullen wij in uw huis voor uw aangezicht verschijnen. Want de mens reist naar zijn eeuwig huis en uw volk verlangt naar dat eeuwig huis. Want ze zijn immers gasten en vreemdelingen op de aarde, weten dat ze hier geen blijvende stad hebben, maar verwachten de stad die zal neerdalen waarvan gij de kunstenaar en de bouwmeester zijt. En naar die dag, zeggen onze vaderen in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, verlangen wij met zeer groot verlangen. En we prijzen ons gelukkig dat met het ingaan van het jaar 2013 we weer dichter zijn genaderd tot het huis van de Vader wat zal neerdalen op aarde. En we meer in ons verlangen naar die hemelse woning en de dag van onze kroning vervuld zullen worden van Hem die onze koning is. Vader in de hemel, geef dat deze dag een dag van glorie voor u mogen zijn, omdat u met koren van goede tierenheid trekt naar de Zoon uw liefde, Jezus Christus. Dat voor u, o Zone Gods, deze dag een dag van verheerlijking mag zijn, omdat u de zondaar nodigt tot u te komen en niemand uitwijst en afwijst, maar ook aan uw kinderen de kracht van uw opstanding meedeelt, waardoor ze in een nieuw godzalig leven mogen wandelen, de oude natuur doden. O Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, dat het vanmorgen in onze harten door uw inwoning geschonken wordt. En als die inwoning er nog niet is, ach Heere, neem intrek in ons aller hart. Opdat we verstaan de dingen die des geestes God zijn, want ze worden geestelijk onderscheiden. En wie kent hetgeen in de mens is dan de mens zelf? U geeft ons de mogelijkheid om te weten of uw geest in ons woont en of we dat geestelijk onderscheid hebben ontvangen. En wij bidden dat wel heel in het bijzonder vanmorgen, Heere, voor de ambtsdragers die reeds zitten en ook die vanmorgen bevestigd zijn. We denken ook aan broeder Dijs die door ziekte verhinderd is om op te gaan naar deze samenkomst. Wees ons allen als ambtsdragers genadig, Heere, opdat die gave van de onderscheiding der geesten ook in onze gemeente vruchtbaar mogen zijn. En wij mogen weten dat degenen die ons leiden in de gemeente leiders zijn in de zin van de Heer Jezus Christus, de eersten onder hun gelijken en daarom het beste in het dienen. Neem onze ongerechtigheid weg, Heere, uit het verleden. Neem onze zonde weg, verzoen de schuld en geef dat we opnieuw mogen beginnen met elkander in de wetenschap dat elk jaar begint met de eerste dag van het nieuwe jaar en dat het aangename jaar des Heren, waarna wij verlangen en uitzien, de uiteindelijke en definitieve verandering zal geven. Op welke dag alle droefenis en zuchting van het verleden zal wegvlieden en er een eenheid zal zijn onder uw kinderen, die ze in deze wereld slechts konden vermoeden en soms beoefenen. Maar schenk door uw geest, die ons de overwinning geeft in Christus, dat we nu reeds mogen vooruitgrijpen naar hetgeen wat straks zal zijn, in broederlijke eenheid en liefde in de Raad der Kerk, samen met de gemeente, mogen voortreizen naar het Vaderhuis dat boven is. Want ook wij als ambtsdragers gaan naar ons eeuwig huis. Zend uw licht en uw waarheid, opdat het woord wat uw knecht hoopt te bedienen een uitdeling mag zijn van menigerlei genade, om uws grote eers en naams wil, uit genade alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in 1 Korinthe 15, gemeente. De tekst voor de prediking is het laatste vers van 1 Korinthe 15. En wel deze prachtige woorden, ook in verband met de bevestiging van onze ambtsdragers. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Wel, de Heer bepaalde me bij deze tekst voor deze morgendienst op de eerste dag van het nieuwe jaar. Maar toen ik het ging lezen, ontdekte ik dat het verband van deze tekst, 1 Korinthe 15, wel een bijzonder, een wonderlijk verband is. We gaan er ook een paar stukjes uit lezen. Allereerst 1 Korinthe 15, vers 9 tot en met 17. En dan vanaf vers 50 tot het einde. 1 Korinthe 15 vers 9 tot en met 17, waar de ambtsdrager Paulus van zichzelf vertelt. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel te vergeefs geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden. Onlosmakelijke verband tussen de opwekking van Christus in het jaar 30 na Christus en onze opstanding. Het een is niet los te denken van het ander. Als de eerstelingen van de oogst er zijn, dan moet de volle oogst volgen. Leven wij ook vanuit die gedachte dat Christus is opgestaan uit de doden en ook wij zullen opstaan uit de doden? En hoe zal dat dan zijn? Wel, de apostel besteedt daar erg veel aandacht aan. Vanmorgen nemen we een aspect eruit. De beschrijving begint bij vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel, angel? Hel, waar is uw overwinning? De angel nu van de dood is de zonde, en de kracht der zonde is de wet, maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover de schrift en de tekstlezing. We gaan zingen uit Psalm 90, gemeente, over de gunst van God, die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen, in het 8e vers en het 9e vers, de bede laat uw werk, aan uw knechten blijken. Psalm 90, vers 8 en vers 9.
Thank you.
Gemeente, graag wil ik u en degene die met ons meeluisteren een heilrijk 2013 toewensen. Vindt u dat een goed voornemen van mij? Om dat vanmorgen tegen u te zeggen. Ik weet mijn gezelschap van mensen die vannacht of vanmorgen wel meer goede voornemens zich hebben voorgenomen. Toch? Of ben je inmiddels zover in je leven dat je zegt, al die goede voornemens van ons mensen, daar komt zo weinig van terecht. Er is een Engels spreekwoord, dominee, dat zegt, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Dat klopt, ja. Maar ik hou niet van dat Engelse spreekwoord. Ik hou meer van de weg naar het Vaderhuis is geplaveid met goede werken. Goede werken? Ja. De Heilige Geest onthult ons in de Colossensebrief dat God voor zijn kinderen een weg heeft voorbereid, werken heeft voorbereid, opdat zij daarin zullen wandelen. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. We komen thuis straks. En het is van het allergrootste belang hoe wij op onze thuisreis ons gedragen, wat we denken, wat we voelen, wat we doen, wat we zien, wat we horen. Het is van het allergrootste belang als de wachters gaan beven, de handen en de armen en de sterke benen zich zullen krommen. Als de vensters minder worden en de deuren naar de straat gesloten worden, het is van het allergrootste belang om te weten hoe wij reizen. Wat is onze grondhouding? Wat is ons perspectief? Wel, zegt apostel Paulus, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Allemaal werkwoorden, vindt u niet? Als God goede werken heeft voorbereid op weg en reis naar het Vaderhuis, dan wil hij dat wij in dezelfde wandelen. Zet nou maar even de angst voor het doe-het-zelf geloof uit je hoofd en de koudwatervrees voor remonstrantisme en laat vanmorgen het woord van God eens naar je toe komen alsof je het voor het eerst hoort. Want Paulus spreekt niet alleen tot de ambtsdragers hier, hoewel die vanmorgen in het bijzonder op het oog gehouden mogen worden, maar hij heeft het tot alle broeders en zusters van de gemeente van Christus, die leeft uit de kracht van de opstanding van Christus. Mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig. Dat woord standvastig is een heel bijzonder woord. Het stand van een Grieks woord, edra, wat wij kennen in kathedra. Kathedra, dat is zo'n zetel. Zo'n grote, stabiele, solide stoel. Standvastig zijn is dat je stabiel zit. De Latijnse Vulgaat heeft ook stabilio. Stabiel. En dat woord onbeweeglijk, immobilio, zegt de Latijnse vertaling. Nou, dat is bijna voor ons te volgen, niet waar? Immobiel. Niet te bewegen. altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Overvloedig, vruchtbaar of fertiel, zeggen we wel, als een beetje duur spraakgebruik hanteren. Fertiel, vruchtbaar, overvloedig. Stabiel, immobiel, fertiel, in het werk des Heren. Niet het werk van onszelf, in het werk des Heren. Ja, dominee, ik heb al ander werk genoeg. Hoe bedoel je het? Nou ja, we hebben dus ook ons dagelijks werk als ambtsdragers. Baan. En wij als kerkgangers, de meeste van ons, zitten nog in het arbeidsproces. Het werk des Heren, dat is goed, maar als dat zo is, dan komt dat erbij, nietwaar? Is dat zo? Maken wij hier niet een verkeerd onderscheid tussen ons dagelijks werk in het huishouden of in onze baan en het werk des Heren? Zo van, je mag als ambtsdrager naast je gewone werk ook nog werken voor de kerk. Kijk, dit misverstand dat gaat zo diep dat heel veel mensen, capabele mensen in de gemeente, bijvoorbeeld al bedanken voor het ouderling of diakenschap. Want ze denken, ik heb het al zo druk met mijn gewone werk en ik kom niet toe aan ook nog kerkenwerk. Wat is dan het werk des Heren? Het werk des Heren is dat je de was gaat doen morgen, vrouwen onder ons, want er ligt heel wat, hè, van de afgelopen dagen. Dat je morgen of overmorgen weer aan je dagelijkse taak begint, in of buitenshuis, en dat je stabiel zit. Stabiel zit? Ja. In de leer van Christus. Met name de leer van de opstanding van Christus. Ik zit in mijn auto op weg naar mijn werk en ik weet, ik zit stabiel. Christus is opgestaan uit de doden. Bijna 2000 jaar geleden. Maar hij leeft. En ik leef met hem. En immobiel. Ik ben wat die leer betreft onbewegelijk. Ik laat me niet meevoeren door een of andere moderne New Age-achtige opvatting. Of haptonomische of yoga-lering. Ik ben onbewegelijk in deze leer. Jezus leeft en ik met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Een mens reist naar zijn eeuwig huis. Maar hij weet ook wie hem daar zal ontvangen in dat hemels thuis. Ik ben overvloedig in het werk des Heren, dat wil zeggen, de Heilige Geest die dringt mij om mijn zaligheid uit te werken, met vrees en beven weliswaar, maar werkt u zelf zaligheid uit. En de Heilige Geest bedoelt niet te zeggen, je moet dus blijven zitten waar je zit, verroer je niet. Dat bedoelt hij niet met stabiel zitten en immobiel zitten. Zelfs de vogeltjes die begrijpen dat. De Heer heeft van de vogeltjes gezegd dat hij ze zal voeden. De musjes, niet één van hen zal ter aarde vallen. Maar zegt een Deens spreekwoord, alhoewel God de vogeltjes voedt, legt hij de voeding niet in een nest. Ze moeten eruit, uit dat nest. Ze moeten werken. Ze moeten iets uitwerken. vanuit onze stabiele positie, dat we met Christus zijn gestorven, met Christus zijn opgewekt in een nieuw godzalig leven. Vanuit onze immobiele, onbewegelijke positie, wat deze leer betreft, gaan we erop uit. Zijn we fertiel, vruchtbaar. Want we doen het werk des Heren. Dat doen we als we de wasmand naar boven sjouwen. Want de roeping om moeder en huisvrouw te zijn is ook werk des Heren. En we doen dat als we aan onze studie beginnen en onze roeping gaan volgen of gaan ontdekken wat ons goddelijke beroep zal zijn, zoals onze vaderen dat hebben geformuleerd. En als we de fabriekspoort doorgaan, of de draaideur van een winkel, of de hal van ons kantoorgebouw. Wij gaan stabiel, immobiel, fertiel, vruchtbaar, overvloedig werken. Als Paulus dit geheimenis vanuit zijn eigen leven bespreekt, dan doet hij dat op vele plaatsen, maar ik neem er maar één vanmorgen. Als hij zegt dat hij overvloediger gearbeid heeft dan alle andere apostelen, vers 10. Door de genade van God ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet gebakken lucht geweest, vluchtig geweest, ijdel geweest, tevergeefs geweest. Maar het was de adem van de geest. En door de adem van de geest die over mijn leven streek, ben ik overvloediger in arbeid geweest dan alle andere apostelen. Je voelt wel aan dat hier alle leidelijkheid doorgestreept wordt. Zo van, God geeft het geloof, God geeft ook de ambten aan de gemeente, en dan moet je maar veel bidden of de Heer je getrouw maakt in je werk. Maar, ja, God is vrij om zijn genade te schenken, of we daarin vruchtbaar mogen zijn of niet. Paulus zegt, ik heb gearbeid. En het woord wat hier staat, dat is in het Grieks een woord wat betekent gezwoegd. Hij gebruikt het woord ergens anders bij, ik heb in de gemeente gearbeid om u wederom te baren. Ik heb keihard gewerkt aan uw wedergeboorte. Ik heb met u gesproken, ik heb gepredikt, ik heb Christus voor u uitgestald, voor u uitgeschilderd. Ik heb in zijn gestalte u bezocht en met u gesproken. Ik heb overvloedig eraan gewerkt om u wederom te baren, dat u een totale verandering zou krijgen in uw leven. Welke verandering, Paulus? Wel, de verandering in de toekomst van de opstanding van de doden. Ja, maar dat is nog zo ver weg, Paulus. Nee. Want die opstanding van de doden is misschien qua tijd nog even voor ons uit. Maar de gelovige weet vandaag, ik ben met Christus opgestaan. En nog enkele seconden, of ik sta met lichaam en ziel op om hem te eren, te lieven, te loven, hem in mijn armen te sluiten, mijn Heere en mijn God. Paulus die werkt dus als ambtsdrager aan de wedergeboorte van de mens. vanuit de wetenschap. Dit werk is niet te vergeefs. Niet ijdel. Maar ik doe het met het oog op de Heere. In de Heere staat er. Betekent met het oog op de Heere. Ik kijk naar de Heere Jezus. Hij staat aan zijn vaders rechterhand. Als ik naar hem kijk, zoals Stefanus het zag. Al zit hij stabiel en immobiel in zijn troon. Om te heersen. Omdat hem alle dingen onderworpen zijn. Ik zie op Jezus die overvloedig arbeid in de wereld door zijn geest. In een heilige activiteit. Waardoor de adem des geestes vele kerken en gemeenschappen doorwaait. En mensen verbonden worden door de opstanding aan de komende verandering in hun leven. De definitieve. Op de dag van de opstanding. De dag van de wederkomst van Christus. Wat het nieuwe voor mij was, geliefde broeders, is dat ons werk als ambtsdragers hier helemaal in het licht gezet wordt van de opstanding van Christus. En onze persoonlijke opstanding. Dat apostel Paulus zegt met het oog op dat heilsfeit, wat concreet, daadwerkelijk, aan je voltrokken wordt, ga je nu de gemeente in. Net voordat hij onze tekst uitspreekt, zegt hij, Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Welke overwinning? Als je overwint, dan heb je vijanden. Dan heb je vijanden gehad die je moest overwinnen. Hij spreekt hier over zijn vijand. En Christus vijand, de laatste weliswaar, maar toch een vijand. De dood. Daarom citeer ik gisteravond Jacqueline van der Waals. Die zei, het is niet goede dood. Maar het is ook niet meer de koning der verschrikking. Zoals in het Oude Testament al gezegd kan worden. Want Christus is opgestaan, herrezen uit het graf. Dood, waar is uw schrikking, uw angel? Dat is hetzelfde. Hel, waar is uw overwinning? Ja, maar Paulus, de zonde, ja, zegt Paulus, de zonde. Ik weet er alles van, jongen. Want ik ben in al die jaren dat ik ambtsdrager ben nog nooit verder gekomen als in Christus ben ik meer een overwinnaar. Maar als ik op mezelf zie, dan zeg je, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik weet me al te goed, mijn jongen, dat de prikkel der zonde de wet is. Juist omdat de Heilige Geest in mijn hart woont, ervaar ik die prikkel. De wet des Heren is in mijn hart geschreven sinds mijn wedergeboorte en die begint al sterker op te lichten naarmate het licht van Christus groter wordt in mijn hart. Hoe meer de morgenster gaat opgaat in mijn hart, hoe meer ik ook zie het walgelijke, het denigrerende, het beschadigende, het allesverwoestende, het negatieve, het kwade van de zonde. En dat doet de wet van God in mij. De wet van God, die rakelt die zonden als het ware op. Hij laat me steeds meer zonden zien. Ook waren ze niet vermoeden. Er waren schuilhoeken in mijn hart, waarvan ik dacht, ik hou de deur maar dicht. Maar de geest opent alles. Het licht van de geest komt in alle sectoren van mijn hele denken en gevoelsleven. Weet waar je aan begint hoor, als je ambtsdrager wordt. Weet waar je aan begint. Want je zult nog meer, als welke gelovige ook, dit proces moeten ondergaan en doorstaan. Want als Gods mensen maakt tot uitdelers van genade, dan zitten ze nog veel meer als anderen te tobben met de gedachte, hoe kan ik iets uitdelen wat ik niet heb? En dan zeggen ze, ik moet het eerst krijgen, heren, van u om het te kunnen uitdelen. En dat is terecht. Maar dan voelen ze een zonde en dan denken ze, hoe kan in zo'n augiasstal iets door de Heere gegeven worden om uit te delen? Ik had van de week in Veenendaal op 9 Hoog een gesprek met mensen die de Heere lief hebben en vrezen. Maar die zekerheid ontbreekt ons, dominee. Die zekerheid des geloofs. En toen kwam het hoge woord eruit, hè. Hoe kan genade samengaan met zonde? Hoe kan in een hart waar zonde woont Gods genade verheerlijkt worden? Als een kind van God een kind van God is, dan ervaart hij of zij dit. Toch? En we hebben dan tegen elkaar een aantal zinnetjes te zeggen die ons zijn ooit overgeleverd of die we zelf bedacht hebben. En dat is, maar je mag toch altijd op Gods genade hopen, hoe groot ook je zonde is. Je mag toch altijd weer naar het kruis gaan met je zonde en geloven in vergeving der zonde, dat is allemaal waar. Maar nog meer waar is dit. Dat er geen zonde die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat als we het huis van de Vader binnenkomen, God ons in genade aanneemt. Geen zonde die tegen onze wil in ons is overgebleven, verhindert Christus om ons ruimhartig te verwelkomen in het Vaderhuis. Maar nu vanmorgen, hoe kom ik verder als de bekende zinnen, die belangrijke zinnen en goede zinnen zijn? Alzo mijn geliefde broeders, werk je zelfzaligheid eens uit. En zo werk je ook die binnenpraters eruit. Hoor je het? Hoe krijg ik die binnenpraters eruit die mij beschuldigen en zeggen je hebt geen heil bij God? Denk jij dat je een kind van God bent? Denk jij dat je een ambtsdrager kunt wezen? Denk jij dat je vervuld bent van de Heilige Geest wat in het formulier staat? Hoe krijg ik die binnenpraters eruit? Wel, zegt de apostel, ga zitten in de leer van Christus. Dat je met hem bent gekruisigd en bent opgestaan. Dat geeft stabiliteit in je leven. Waardoor je de binnenpraters eruit kunt praten. En wees onbewegelijk. Laat je nog emotioneel, nog rationeel, nog door je verstand, nog door je gevoel wegbewegen van deze stabiele, vaste grond. Jezus, leven van mijn leven. En ga dat uitdragen in je leven. Dat leven in hem en door hem. Werk dat uit in je leven. Lieve mensen, hebben jullie al ontdekt dat in het leven der genade je de demonen er niet uitkrijgt, tenzij door bidden en door vasten. Tenzij onbeweeglijk en stabiel in de leer van Christus, met hem wandelend, met hem pratend, door hem levend, en vasten, de wereld en haar begeerlijkheid, de grootsheid van het leven, de begeerlijkheid der ogen, ach, ze verbleken in de zondige gerechtigheid, Jezus Christus. Door op hem te zien, met hem te wandelen, verjaag ik de vorst der duisternis en zijn handlangers. Want ik leef met hem. Elk mens wil verandering. Toch? Niet als morgen. De hoop dat dit het jaar van de grote verandering wordt. Misschien dat je nadat je getopt hebt met bepaalde dingen, dit jaar gaat merken, het is voorbij. Er komt iets nieuws. Je was werkeloos en er komt een baan. Je was alleengaande en je krijgt een vriend of vriendin. Er waren problemen in je huwelijk, maar er komt dit jaar de grote verandering. Zorg om de kinderen maar. De hoop, God zal verandering geven. Zorgen bij het ouderdom, bij het ouder worden vanwege de ernst ervan en de gebreken van de ouderdom. Maar ik hoop dat ik dit jaar, dominee, zal geloven na het zure, krijg ik het zoet. God zal verandering geven. Vanmorgen stelt de apostel het anders. Hij zegt als het ware in een gesprek tegen ons: als je nou zou willen veranderen en je gaat er met de Heer over praten, wat zou je dan anders willen? Misschien zegt u wel eens tegen de Heer: Heer, kon ik maar eens opnieuw beginnen? Er is al zoveel gebeurd in mijn leven, wat onherstelbaar is. Er zijn zoveel dingen waar ik, als ik eraan terugdenk, zo verdrietig van word. Er zijn zoveel dingen waar ik me nog steeds schuldig over voel. Heren, zou het niet mogelijk zijn dat we eens een keer opnieuw beginnen? Ik met u en u met mij. Dat we samen een nieuw begin kunnen maken. Wel, zegt Paulus, let op. Dat gebeurt. Vers 51. Ik zeg u een verborgenheid. En die ga ik nu onthullen. We zullen allen veranderd worden. Wanneer, Paulus? Het jaar 2013? Paulus zegt het eens. Hij schudt zijn hoofd. Nee, dat weet de Vader. Wanneer? Maar waak bij het profetische woord. Want als de zevende bazuin zal slaan, wereldwijd hoorbaar, dan zullen we allen veranderd worden. Wil je samen met de Heer opnieuw beginnen? Dat gaat een keer gebeuren. Dat gaat gebeuren. God die zal verandering geven. Ja, maar dominee, u heeft het nu over de opstanding van de doden. Ja. Maar de Heilige Geest heeft het ook over vandaag. De Heilige Geest zegt tot ons vanmorgen: als dit feit voor je vaststaat, dat die verandering er komt. En elke gelovige mag en moet dat weten. Dat geeft stabiliteit en immobiliteit in zijn leven, als het gaat om het geworteld en gegrond zijn in de leer van Christus. Als dit voor je vaststaat, dat die verandering komt, werk dan vandaag in de werken van het geloof, in het werk van Christus. Ja, wat is dat, heren? Dat er zoveel mogelijk mensen straks, als de Heer Jezus terugkomt bij het geluid van de bazuin, zonder verschrikken voor hem zullen verschijnen. Er moeten mensen mee met ons. Arbeid om ze wederom te baren. Je collega's op je werk, je medestudenten. Je familieleden die zonder God voortleven en zich haasten naar een eeuwig huis. Misschien wel naar de buitenste duisternis. Ze moeten naar het licht. Daarom, gezien de opstanding der doden die aanstaande is, broeders, mijn geliefde broeders, mijn zeer gewenste, mijn zeer geliefde broeders, zijt standvastig onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. De Heer Jezus heeft gezegd, ik kom. En mijn loon is met mij. We werken niet tevergeefs. Een van de heerlijke dingen op de dag van de wederkomst van Christus zal zijn dat we nauwelijks bekomen van de verbazing van ons nieuwe lichaam. Hem zullen zien in glorie en heerlijkheid. En de woorden vervuld zullen worden, zie ik kom en mijn loon is met mij. Om een ieder te vergelden, gelijk zijn werk is geweest. Oh, wat zal dat zijn? Al ons getop in de kerkraad. Al ons getop in onze gezinnen. In ons alleen gaan. Al ons getop over die buurman, de buurvrouw. Noem ze maar op waar je elke dag voor bidt. Die arbeid wederom te baren. Dat zal dan blijken niet te vergeefs geweest te zijn. Niet ijdel. De Heere neemt zijn loon met hem mee. Daarom geliefden. Wees overvloedig. Wie de schoen past, die trekken hem aan. Wat bedoelt u, dominee? Wie de schoen past, die trekken hem aan. Die schoenen, weet je wel? De bereidheid van het evangelie. De Heilige Geest schoeit Gods volk met de bereidheid van het evangelie. Om in de loopbaan te lopen. Naar de weduwe. De wees, de behoeftige, de nooddruftige. Degene die geen helper hebben. Die zonder God in de wereld leven. Om fertiel, overvloedig te zijn. Wetend dat die arbeid voor onze ongelovige man, onze ongelovige kinderen, onze ongelovige ouders, niet ijdel zal zijn. Want hij belooft. Zie ik kom. En mijn loon is met mij. Om een ieder te vergelden naar zijn werk. Amen. Gemeente, we mogen nu voortgaan tot het bevestigen van de ambtsdragers en als inleiding erop willen we gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde vers, Psalm 138, vers 3. Gemeente, zo dadelijk na het jawoord van de broeders mag ik de zegenbede uitspreken en na het amen van de zegenbede wordt u verzocht om hen staande toe te zingen uit Psalm 143 vers 10, gewijzigd naar deze broeders toe. Psalm 143 vers 10. Mag ik aan u de beide broeders verzoeken van hun zitplaatsen op te staan voor het afleggen van hun gelofte. Ten einde dan, geliefde broeders, Herman Cornelis Koreneef en Adrianus Maassen, dat een ieder mag horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u, zowel ouderling als diaken, of gij niet gevoelt in uw hart dat u wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het waarachtige en enige woord van God en de volkomen leerde zaligheid en alle leringen verwerpt die daarmee in strijd zijn. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer, naar uw vermogen, getrouw te dienen. Gij ouderling in het regeren van de kerk, naast de dienaren van het woord, en gij diaken in de bediening van de armen. Belooft gij ook u godzalig te zullen gedragen, mede u onderwerpend aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te ontgaan. Belooft gij ook alle dingen die u vertrouwelijk ter oren zijn gekomen in de uitoefening van uw ambt ook geheim te zullen houden. Wat is daarop het antwoord van Herman Cornelis Korenneef? Ja. Wat is daarop het antwoord van Adrianus Maassen? Ja. De almogende God en Vader, die u tot zijn heilige dienst geroepen heeft, die verbinden u met oprechte liefde en trouw jegens hem en de gemeente, en geef u tezamen vruchtbaar te mogen arbeiden in zijn koninkrijk, in een gemeente die op weg is naar het huis des vaders. Amen. Wees gij dan, ouderlingen, naastig in de regering van de kerk, die u lieden nevens de dienaren van het woord bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. En gij, diakenen, zijt vlijtig in de verzameling van de aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen broeders gezamenlijk in uw diensten getrouw, en behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, goede voorgangers zijnde voor heel het volk. Alzo zult gij voor uzelf een goede opgang verkrijgen in het koninkrijk Gods. En vandaag veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus. En hiernamaals ingaan in de vreugde uw Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, gemeente, ontvangt deze mannen als dienstknechten van God. wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Vanwege hun opzicht en regering begeeft u daar ook gewillig onder. Voorziet de diakenen van goede middelen tot hulp der armen. Weest gij rijken weldadig en geeft milds en deelt schade mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijs der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft steden niet meer, maar arbeidde liever werkend met zijn handen wat goed is. Opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Gemeente, dat was een woord voor u allemaal, hè? Ge zult ontvangen het loon. Omdat wij van onszelf onbekwaam zijn tot al deze dingen, zo laat ons de Almachtige God aanroepen, laat ons bidden, gemeente. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te ordineren naast de dienaren des woords, regierers en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons tegenwoordig in deze plaats verleent het mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening van nood zijn, de gave van de wijsheid, de gave van de moed, de gave van de onderscheiding der geesten, de gave van de weldadigheid, zodat een ieder zich behoorlijk kwijte in zijn ambt, de ouderlingen in het vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het wieren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naaste ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der almoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Heere, schenk aan beiden, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdend om hun ambtswil. Geef ook aan de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en dienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtend in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam bij ons gebed besluiten, zeggend: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, ter afsluiting van deze dienst zingen we nog samen uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers, Psalm 138 vers 4. Geliefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij voor u allen. Amen.